op de Waspodcast.
Uw favoriete wasprogramma over media missers en opstekers.
Ik ben Wansi Muller.
En ik ben Zoe Papa Economo. En dit is een lekkere, lange nazomerwas.
Ja, we zijn er namelijk best wel een tijdje tussenuit geweest sinds onze laatste aflevering. Zoe, waar ben jij mee bezig geweest? Nou ja, het afgelopen jaar is misschien een beetje lang, maar...
Ja, nou, ik denk dat het meest leuke misschien om te vertellen is dat ik een boek heb geschreven.
Ja.
Mijn tweede boek, ja. Samen met Kauthar Bushalikt waren we al heel lang mee aan de slag. Het heet De Inclusiemarathon. En wat we hebben gedaan is, we hebben daarvoor 41 diversiteitsprofessionals en onderzoekers geïnterviewd. Nou ja, wat bedoelen we daar nou mee? Dat zijn mensen die proberen binnen allerlei organisaties diversiteitsvraagstukken aan te pakken. Dus die zijn bijvoorbeeld diversity officer of sommige mensen zijn externe adviseur. En we hebben eigenlijk al hun ervaringen aan elkaar gekoppeld en in een boek verwerkt dus. Dus dat komt begin oktober uit. Dus ik denk dat als deze uitzending online is, kunnen mensen bestellen. Dus ik heb meteen een kramer gemaakt. Maar en jij hebt een nog veel spannendere bevalling gehad volgens mij.
Een keizersnee. een maand of 9 geleden. Ja. Ja, ze zit ook op schoot, dus als je aan het luisteren bent en je hoort af en toe wat getik of gekerm of wat dan ook, weet dan dat het mijn babytje is.
Ze is heel schattig. En natuurlijk mooi en slim en stoer.
Precies. Want we moeten, meisjes zijn niet alleen maar mooi en zo, maar ook vooral dapper en stoer. En kunnen ook ridders zijn en al dat soort dingen meer. Dat was best intens. En dat is ook een beetje de reden dat we er natuurlijk wat langer uit zijn geweest. Omdat ik een beetje een nieuwe modus moest vinden. En die ben ik nog steeds aan het zoeken, kan ik je vertellen.
Ja, het is ook wat, ja.
Die eindigt die zoektocht nooit. Maar daar weet jij wellicht meer van. Dat is eigenlijk een beetje waar ik mee bezig ben geweest. Naast natuurlijk gewoon mijn radioshow op Radio 2 en allerlei andere leuke projecten die ik ernaast doe.
Nou, ja, wij hebben natuurlijk een lekkere, lange, super fijne nazomer was beloofd. Wat zullen we doen? Zullen we eerst maar even onze grootste ergernissen gewoon van dit jaar bespreken? We hebben er een paar uitgekozen, want we kunnen natuurlijk anders wordt het heel erg lang. En dan straks wat meer de actualiteit doen. Wat vind jij?
Ja, dat lijkt me een goed idee. Jij hebt een media misser uitgekozen en ik heb een media onderwerp uitgekozen waar heel veel missers in zijn gemaakt. Dus begin jij?
Ja, is goed. Ja, ik dacht, laat ik maar de Talita Muse op 1 gate aangrijpen om eens uitgebreid te bespreken met je. Ik ben heel benieuwd ook hoe jij daarnaar gekeken hebt. Nou, even voor de luisteraar, ik neem jullie even mee terug. Moeten we naar april dit jaar. Talita Muse is ondernemer, generatie-expert geloof ik ook. En zij was dus een aantal maanden presentator van Op 1. Groots aangetrokken door KRO en CRV. Op de zondagavond samen met Sven Kokkelman. Het kritische geluid was zij. Nou, en dat was ook zo. En vervolgens... begin april dit jaar zaten we natuurlijk ook in een enorme toestand. En die speelt trouwens natuurlijk nog steeds. Met de bestuurscultuur, de politieke bestuurscultuur. De formatienotities die waren uitgelekt, waar onder andere in stond omzicht, functie elders. Nou, het urenlange kamerdebat over de positie van minister-president Mark Rutte.
Demissionair,
heel goed, Wansi. Die heeft nergens een actieve herinnering aan.
Ja, die gooi je er ook regelmatig in, hoor.
Ja, nee, ik heb ook tegenwoordig ook nergens meer een actieve herinnering aan als ik iets niet wil zeggen. hij kreeg wel een motie van afkeuring natuurlijk, maar overleefde dat. En zij stuurt dan een tweet uit waarin ze eigenlijk zegt, Talita Muse dan, mensen oproept om daarover na te praten, dat ze het echt een sof vindt. En daar komt heel veel kritiek op, dat zij als presentator van Op 1 zo'n tweet stuurt. Het is te activistisch, die term halen we er dan natuurlijk altijd bij, Wansi.
Ja.
Ik denk dan altijd, mijn gunst, gelukkig. Ik doe mijn gunstje, een echte Wansiaanse mijn gunstje. Gelukkig zijn er nog journalisten die activistisch zijn. Want waarom ben je anders in vredesnaam in de journalistiek gaan werken, zou ik toch zeggen, in plaats van het kritisch bevragen van de macht. dat daar gelaten. Dus zowel de eindredacteur of de overkoepelend eindredacteur van Op1, Bert Huisjes is dat, de WNL-baas, als de KRO en NCRV, die vallen hierover. En vervolgens wordt ze eigenlijk via de KRO en NCRV, ik vind dit, blijft het heel heftig vinden, er is namelijk nog maar één uitzending dan van Op1 van dat seizoen, of van dat duo, weet ik veel. En dan wordt er gezegd, Talita Muse, jij mag 20 minuten je mond houden dan, geen vragen stellen. Dan halen we je ook zo min mogelijk, of zoveel mogelijk uit beeld, want er waren VVD'ers te gast. En daar heeft zij natuurlijk voor bedankt. En bedankt dan uiteindelijk ook voor haar rol als Op1 presentator. Nou ja, dus dat, dat leidt al natuurlijk tot best wel wat ophef. En vervolgens in augustus is ze te gast bij het programma Media Insight. En daarin doet ze eigenlijk een boekje over hoe haar tijd als Op1-presentator vanaf het begin is verlopen. Nou ja, er wordt onder andere haar steeds ook via de redactie, bijvoorbeeld of via de KRO, duidelijk gemaakt dat er ook politici zijn die niet blij zijn met haar aanstelling als presentator. Ze wordt moeilijk en vervelend gevonden door de redactie. En ja, ik wilde dit. Ik ben heel blij dat ze ook dat naar buiten heeft gebracht toen bij Media Insight. Want dit, dat vind ik wel echt belangrijk. Daarom wilde ik dit echt graag bespreken. En er komt straks nog een staartje, maar dat komt zo. Deze wilde ik eerst gewoon aan jou even voorleggen. Gewoon, dit is zo vaak hoe het achter de schermen gaat. Dat je heel snel moeilijk bent. En ook de druk. Je wordt dan binnengehaald als het kritische geluid. En zij is natuurlijk ook een biculturele vrouw. En dan word je op die manier heel erg naar voren geschoven. Maar ondertussen achter de schermen. Ja. Nou, Sarai kijkt me inmiddels ook aan. Nee, je hebt gelijk, dit kan niet.
Ja, klein activistje is geboren.
Maar hoe heb jij daarnaar gekeken, Wansi, als je dit dan zo hoort?
Nou ja, eigenlijk, ik denk dat we het wel heel erg eens zijn, hoor. Dat het natuurlijk raar is dat je iemand invliegt voor iets. En ik vond het ook heel raar. Ik denk, hè, maar ze is net begonnen en hoezo moet ze dan weg? En inderdaad, je hebt die kennis dan nog niet, hè, van wat er achter de schermen gebeurt. Maar ik, ja, ben ik verbaasd of verrast? Doe eens een gok.
Nou, en heb je ook dat interview met Aldert Hunkert trouwens gelezen in de Volkskrant? Want daar moest ik ook meteen aan denken. Ja, daarin beschrijft zij ook van dat zij dus ook wel echt het moeilijk heeft gehad in de journalistiek. Omdat zij dus ook als moeilijk en vervelend werd ervaren. Dus precies eigenlijk wat Talita Muse ook in dat Media Insight interview beschrijft. En ik vind dat zelf ook zo herkenbaar. Ik heb dat ook heel vaak gemerkt. En wat ik er zo venijnig aan vind, is dat er zijn heel veel journalisten die ook als kritisch en pittig bekend staan, zijn heel vaak toch mannen. En dat wordt dan als kritisch geluid beschouwd. Maar wij worden heel snel als moeilijk en vervelend neergezet.
Ja, ja, nou ja, ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat daar misschien iets van misogynie meespeelt. Het is typisch dat jij nu drie voorbeelden noemt. Hè? Jezelf in kluis. Ja, en dat zijn allemaal vrouwen. Ook dat verbaast me niks.
En nog even misschien wel het staartje, want dat is nog tot slot. En ook waarin je dus ziet dat er een verschil in ziet. Uiteindelijk ontstond er ook een relletje rondom de heer Jort Kelder, een andere presentator van dit programma. Hij had ook een aantal jaren geleden, heeft hij een redacteur van hem, een soort, zo verkocht hij het zelf, van een leeropdracht met hem bedacht van ga eens campagnefilmpjes maken voor een politieke partij. En nou, die koos ineens het Forum voor Democratie en dat heeft hij gefinancierd. Maar het is ook bekend dat hij een innige vriendschap heeft met onze demissionair minister-president. Maar dus wie zit daar nog steeds natuurlijk vrolijk Op1 te presenteren? Wow. Jort Kelder. Ze hebben natuurlijk meerdere, Sander Schimmelpennink heeft het lang gepresenteerd. Er zijn ook op dit moment nog steeds meerdere presentatoren die ook een vrij opiniemakende figuren zijn. Charles Groenehuizen, Thijs van der Brink. Maar dat wordt allemaal veel minder problematisch gevonden.
Ja.
En dat kritische geluid is dan kritisch en niet moeilijk.
Ja, zij zijn ook al langer, natuurlijk, Talita was een nieuwe naam, dus dat, daar hebben mensen misschien ook al minder, moet ik het zeggen? Nou ja, ze heeft gewoon nog minder naam opgebouwd, zeg maar. Waardoor mensen zeggen van, oh ja, maar dit kan ik, naast dat zij nu kritisch of activistisch is, is ze ook een goede journalist. Zij was ook daadwerkelijk nieuw, dus zij had veel meer. Tuurlijk, Sarai. Jij vindt het ook. Ze had veel meer te bewijzen misschien in die zin. En een Charles Groenhuizen of een Thijs van der Brink, die zijn al dinosaurussen, wil ik ze noemen. Dus hè, van hun weet iedereen al, oh ja, dat zijn journalisten, of je ze nou goed vindt of niet. En bij Talita werd dat al bevraagd, denk ik.
Ja, dat is wel een goed punt. Dat maakt het moeilijker om nieuwe talentvolle journalisten ook ervaring te laten opdoen. Maar ook een nieuwe vorm van journalistiek te bedrijven. Want dat vind ik hier ook aan. Dat hele idee van wij zijn tussen aanhalingstekens neutraal, wat ook al die andere journalisten niet zijn. Dat slaat natuurlijk ook nergens op. Dus ja. Ik vind zo iemand als Talita Muse ook veel eerlijker. Daar heb ik dus meer vertrouwen in, omdat ik beter weet vanuit welke hoek ze komt, weet je. Ja. Dus dat torpedeer je hier ook volledig mee. Want ja, wie heeft hier nu nog zin in, weet je wel, om dit soort dingen op te pakken? Nou ja, het wordt ook steeds ingewikkelder.
Nee, ik niet. Ik zou niet... Of dan zou ik zeggen, als je dit hoort en je bent inderdaad een jonge journalist die denkt, ik heb zin om me in die wereld te gaan begeven, dan weet ik niet of je nog kritisch durft te zijn, wetende wat de gevolgen kunnen zijn.
Nou ja, tot zover eventjes Talita Muse Gate, om het maar zo te zeggen. Die moest er gewoon even uit, want ik vond hem wel echt illustratief voor hoe het vaak achter de schermen gaat in talkshowland. Wansi, wat heeft jou nou echt geërgerd?
Nou, we hadden natuurlijk een sportzomer.
Ja.
De Olympische Spelen, daar gebeurde behoorlijk wat. Te beginnen met de snollebollekes. Zegt dat jou iets?
Oh, de snollebollekes, ja. Oh mijn god.
Nou ja, nee, Sivan Hassan, hè, die wint een hele hoop medailles voor Nederland. En dan is een van de vragen die haar gesteld wordt of ze de snollebollekes kent. Ja, daar vind ik wat van.
Ja, misschien toch nog even goed, want ik denk dat er toch mensen zijn, hè, want het werd later dan het verhaal. Het was een verslaggever van het AD. Dat toen zij dus over de finish kwam, werd er dus een nummer van de snollebollekes gedraaid. En hè, dat is dan het verhaal. En dan wil je een leuke originele vraag stellen.
Ja.
Dus zij vroeg die als laatste, ken je de snollebollekes? Waarom dat gewoon... Ik denk dat toch er misschien mensen zijn die denken van ja, maar wat maakt dat nou uit? Het is toch een grappige vraag?
Nee, die vraag die zal niet aan iedereen gesteld worden. En ik weet dat die journalist heeft gezegd, jawel, die vraag zouden we ook aan Daphne Schippers hebben gesteld. Maar wat heel vaak gebeurt met mensen die niet wit zijn of niet in Nederland geboren zijn, in het geval van Sivan Hassan is dat het geval, is dat zo. Is het een soort manier om te moeten bewijzen dat je wel een echte, tussen aanhalingstekens, Nederlander bent. Je moet laten zien dat je correct Nederlands spreekt. Dat is in haar geval wel zo, maar ze heeft een accent, hè? Dus daar komen we zo ook nog even op terug. Maar je moet laten zien dat je de Nederlandse cultuur, wat dat dan ook wezen mogen, niet alleen kent, maar ook geweldig vindt. En dat doe je bijvoorbeeld door de snollebollekes te kennen, blijkbaar. En ik vind dat zeer vermoeiend. En mensen hebben niet, de journalisten die dat soort vragen stellen, die kunnen wel iedere keer blijven komen met, ja, deze vraag zou ik ook aan Daphne Schippers gesteld hebben. Maar bij Daphne Schippers heeft hij, al zou je dat doen, waarvan ik me afvraag of het zo is, zou het niet diezelfde lading hebben? Want jij bent niet de enige die vraag stelt aan Sivan. Zij moet continu bewijzen dat ze wel Nederlander is. En Daphne hoeft dat nooit te bewijzen. Die krijgt niet steeds dat soort vragen.
Ja, maar het is vaak zelfs inderdaad ook nog extra bij mensen die bijvoorbeeld ook echt een vluchtverleden hebben. Zoals Sivan Hassan ook heeft. Dat er ook nog een soort van... dankbaarheid en gunning en een bepaalde extra kennis wordt verwacht of een soort bewijs inderdaad. Ja. Ja, waar ik ook aan moest denken is, bij een of andere bijeenkomst, want het mag dan weer, in levende lijven. En wat ik toen heel leuk vond, was dat er zat ik met een groep mensen en eigenlijk was toen de opdracht dat iedereen iets over zijn culturele achtergrond zou vertellen. En ik was eigenlijk de enige die ook een niet-Nederlandse afkomst had. En dat vind ik, als je het hebt over de vraag, zeg maar, daar gaat het vaak ook om. Dat de vraag altijd maar aan bepaalde mensen wordt gesteld. Ik krijg die vraag natuurlijk altijd, heel erg vaak. En het is helemaal niet per se dat ik daar niks over wil vertellen, maar dat maakt het vermoeiend. Terwijl op het moment dat die aan iedereen wordt gesteld, ook aan de mensen waaraan we dat dan normaal niet zo verwachten, in dit geval, laten we zeggen, inheemse Nederlanders, dat is gewoon heel fijn. En dat maakt dan het verschil, weet je wel. Maar dat was volgens mij ook niet het enige wat er nog. Dus we hadden de snollebollekens bij Sivan Hassan. Ja, nog
ja,
wat.
Ja, ik denk dat we gewoon misschien een speciale categorie in het leven moeten roepen voor het AD-concern. Want in de Gelderlander, onderdeel van het AD, was een soort ja, briefwisseling tussen aanhalingstekens tussen twee journalisten. Waarin ze het hadden over het brabbeltaaltje van Sivan. En ja, als je denkt dat dat het allerergste is, de kop bij dat artikel op de site van de Gelderlander sloeg alles. Die luidt namelijk als volgt. Na anderhalf uur wachten, eindelijk antwoord van Hassan. En nu komt het, ik zeg het, ik wil het eigenlijk niet zeggen, maar ik doe het toch. Nu pijn niet meer, geen excuus, bla bla.
Wauw.
Dat was gewoon de kop. En ik weet niet eens. Ik weet niet eens waarom ik nog zou moeten uitleggen waarom die kop niet oké is. Er is dus iemand die dat bedacht heeft. Hè? Nou ja, die journalisten hebben het over brabbeltaaltje. Dan is er dus een eindredacteur of vormgever, ik weet niet wie die koppen bij hun maakt, die bedenkt, ja, dit is wel een goede kop.
Ja, ja, ik zit alleen maar nee te schudden, dus zeg ik maar even, want dat horen jullie natuurlijk niet. Het is gewoon het is echt te erg. En maar inderdaad, het hele proces wat jij zegt, dat er gewoon nergens iemand is.
Ja, die zegt, misschien moeten we dit niet doen, jongens. En ze hebben hem uiteindelijk natuurlijk aangepast, maar we still got the screenshot. Dus ja, er was ook er was dus één journalist die de hele tijd ging verdedigen waarom hij dat snollebollekes ding wel aan haar vroeg. Maar toen er gevraagd werd van wat about brabbeltaaltje en die kop, gaf hij geen antwoord. En dan denk ik, ja, dan moet je daar ook wel gewoon op ingaan. En je kan het niet afdoen met, oh, we veranderen de kop en dan is het goed. Allereerst moet je gewoon je excuses maken aan Sivan Hassan. Want ze wint voor jouw land, hè, voor ons land, wint ze al die medailles. En het is gewoon niet netjes. En bovendien, je verstaat er toch, je begrijpt wat ze bedoelt. Dus wat maakt het nou uit als ze Nederlands niet in volledige zinnen is? Of wat doet dat ertoe?
Ja, je schoffelt. Het is echt een hele denigrerende manier om over iemand te schrijven. Echt, ja. Ik vind het echt vreselijk dat dat dan gewoon in een krant eindigt. Ik vind dat wonderlijk.
Ja, dan wil ik ook nog even een shout-out doen aan het NRC. Want die schreven in ook een artikel over Sivan Hassan. Een cynicus zou het een brabbeltaaltje kunnen noemen. Nou ja, goed, dus dat brabbeltaaltje dat werd op meerdere plekken zo genoemd. Maar die hadden het ook over de dreadlocks van Sivan Hassan. Swingden mee. En daar, ja, dat vind ik dan als zwarte vrouw ook een ding. Overigens, een echte shout-out aan Sivan. Omdat ze tijdens de race, en dit is dan even een ding.
Ja, wat ik wou zeggen, want je bedoelt een negatieve shout-out naar de NRC, denk
ja,
ik.
Ja, en dan nu een positieve shout-out naar Sivan. En dan kom ik zo weer terug op de negatieve shout-out naar het NRC. Nee, Sivan die had dus twists in haar haar. En toen ze op het podium verscheen om de medaille in ontvangst te nemen, had ze een twist out. Had ze een mooie afro. En ik weet precies wat ze had gedaan. Ze had dus haar geprept om later die mooie afro te kunnen hebben. En dat vond ik zo te gek. Maar goed, dat is dus even een side note die mensen met black hair wellicht begrijpen. Maar dan terug naar het NRC. Ja, dat waren dus geen dreadlocks, lieve lieverds. Dat zijn twists. Dreadlocks zijn iets heel anders. En dit is iets waar we het ook over hebben gehad in onze aflevering met Janice Dull. Als je die nog niet geluisterd hebt, luister die ook zeker even terug. Want daarin hebben we het vooral over mode- en lifestyle-missers. En dit is er dus echt weer eentje. Ik vind het ook, het is slordig.
Ja, maar ook dat meeswingen en zo, dat zit hem ook heel erg, weet je, je hebt ook vaak als het zeg maar audio of audiovisuele programma's, tv of radio of noem het op, dat je dan, dat er bepaalde muziek onder wordt gezet en zo. Het is ook wel heel erg het exotiseren van ja. Mensen, weet je. Dat is gewoon heel vermoeiend. En op die manier, kijk, niet dat het, weet je, er is helemaal, het kan soms ook iets moois zijn, zeg maar, omdat iemands afkomst bijvoorbeeld ergens een rol in speelt of zo, weet ik veel. Maar er is een soort, ja, hyperfocus is er dan op, ja. Om het allemaal lekker swingend met, nou ja.
Want krullen, als ze gewoon gewone krullen had, hè, tussen aanhalingstekens gewoon, dan hadden ze waarschijnlijk gezegd dansen mee. En swingen is dan toch wel weer net even wat, hè, want dat doen zwarte mensen natuurlijk, die swingen.
Nee, tuurlijk. Maar ook überhaupt dat meedansen, ja, ik weet het niet. Ik vind, kijk, ik snap, mensen willen heel literair gaan doen en zo. Dat is ook, ja, ik ben daar soms een beetje cynisch over ook in dit geval. Omdat ik, tuurlijk, je wil een verhaal aantrekkelijk overbrengen. Maar je krijgt dus wel ook, het schiet dus een beetje door. En het schiet dus ook in stereotypen en ook bepaalde dingen uitlichten ook. In plaats van gewoon puur de sportpresentatie. En ik heb daar overigens trouwens, dat schiet me nu te binnen, een heel goed stuk staat er ook over in de Groene Amsterdammer. Van Naïm Derbali, hoop ik dat ik het goed onthouden heb. Dat ook gaat over hoe er over zwarte biculturele voetballers wordt geschreven.
Oh ja, ja.
En dat is ook op een totaal andere manier dan over witte sporters.
Ja.
En dan krijg je dus ook een soort, hè, alles moet met prachtige illustratieve bijzinnen en bijvoeglijke naamwoorden worden er overal, weet ik veel, de sterke, weet je, het wordt heel, nou, het is, ja.
Het is altijd fysiek, bij zwarte spelers is het fysiek en bij witte spelers gaat het om hun talent. Dus dan
en intelligentie en zo.
Ja, precies.
Ja.
Nee, dat artikel gaan we in de show notes plaatsen, zodat je het terug kan lezen.
Ja, jij had er nog één, hè, over de Olympische Spelen. Ja, het was echt prijsschieten wat betreft de Bontebas podcast en de Olympische Spelen. Ja,
ja, dat was namelijk dat een verslaggever van de NOS in quarantaine moest op zijn hotelkamer. Allereerst, die maakte stories op Instagram. En in eerste instantie ging dat over waar volgens mij de sporters ook over klaagden, het tussen aanhalingstekens vieze eten. Want ja, het was rijst. Gek, hè? Je bent in een Aziatisch land, dus ja, dan heb je niet elke dag aardappelen, dat klopt. Maar goed, hij maakte een story waarin hij een live ondertiteling deed bij een Japanse, ik denk, baseballploeg, in ieder geval een Japanse sportploeg. En hij ging wat ze noemen ching-chongen. En ching-chongen is dus dat je soort van fonetisch, tussen aanhalingstekens, een Aziatische taal nadoet.
Oh ja.
Daar vond iemand wat van. Die heeft die story gefilmd en op Twitter gegooid. En zijn reactie daarop was, ik probeerde gewoon na te doen hoe het Japanse commentaar in mijn oren klonk. Net als hoe sommige mensen nadoen hoe Nederlanders klinken. En ik maakte niemand belachelijk. Maar hij heeft dus niet door dat dat een ding is. En dat daar veel meer achter zit. En dat je dus niet... Ja, nou ja, goed. Ik, ja.
Nee, maar het is ook het hele met machtsverhouding. Dit is bijna de reverse racism argument. Dat vinden mensen altijd heel moeilijk.
Ja.
Kijk, maar het heeft met machtsverhouding te maken. De machtsverhoudingen in de wereld liggen helaas nog steeds zo. En zijn historisch zo gegroeid. Dat vooral het Westen, en dan bedoel ik vooral Noordwest-Europa, Amerika, Canada onder andere, dat die heel erg een bepaalde dominantie hebben gehad in de wereld. En de wereld daar ook in verhoudingen in de wereld heel erg hebben beïnvloed. Waardoor het toch echt anders is als een Japanner een Nederlander nadoet dan andersom. Waarmee ik niet wil zeggen dat Japanners nu Nederlanders de hele tijd na moeten gaan doen. Hè? Maar dat komt doordat de machtsverhouding anders ligt. Je trapt om laag in die zin. Hoewel niet letterlijk natuurlijk.
En dat hij dat dus niet ziet. Nou ja, dat is natuurlijk wat er altijd aan de gang is. Dat is vergelijkbaar met tegen iemand zeggen, wat spreek je goed Nederlands? En niet doorhebben dat dat geen compliment is.
Ja.
Omdat je daarmee iemand meteen weer wegzet als de ander. En minder misschien zelfs wel. Ja, nou ja, daar heb ik me ook erg aan gestoord. Die story is natuurlijk verwijderd. Zo'n account ging op privé. En de NOS heeft er niks van gezegd. Dus ja, dat is wel jammer.
Ja, het is niet echt feest in sport. Want ik had er ook nog één. Ik is sportredactieland. Ik wil niet alle sportredacties over één kam scheren natuurlijk. Maar daar komen we zo nog wel op. Want ik had er ook wel één. Dat was ook... dat ging dan over de VRT. Een Belgische verslaggever, die deden op Facebook, geloof ik, verslag. Want het was al eigenlijk op het einde van de Olympische Spelen. Dus die hadden daar een livestream over. Ik geloof ook een beetje over het feest van alle Belgische successen. En dat iedereen weer terug naar huis ging, zeg maar, na afloop van de Olympische Spelen. En het ging dus op een gegeven moment ook over het vrouwenbasketbalteam van België. En die sportverslaggever, de livestream, hij dacht dat het al afgelopen was, maar dat was dus niet zo, die stond nog aan. En hij zei dingen over die vrouwelijke sporters, hij noemde er één manneke, of hij zei, er zit maar één hetero bij. Of iemand die die The Mountain noemde. En nou ja, het is gewoon... En nog meer vreselijk, zeg maar, ik ga niet alles herhalen. En nou ja, hij is geschorst. Maar wat ik dus hier... En ik bedoel, het is, dat is goed als misschien als signaal om te laten zien als VRT dat je het serieus neemt. Maar wat ik hier zo problematisch aan vind... Want ja, ik ken echt meerdere sportredacties. En natuurlijk, hè, daar zitten allemaal verschillen tussen. En niet, er zijn zeker sportverslaggevers die dit niet doen. Maar er wordt zeker ook over... vrouwelijke sporters wordt er veel sneller denigrerend gesproken. Veel sneller. En het wordt sowieso minder serieus genomen. Er is veel minder aandacht voor. Dat loopt sowieso al. Er is altijd veel meer aandacht voor hoe ze eruit zien, vrouwelijke sporters. Ja, ja. En dus ook dit soort... ook dus het wel of niet queer zijn wordt er heel vaak bij gehouden. Maar ook in negatieve zin, zeg maar. Mm-hmm. En dat maakt dit ook iets wat gewoon in de hele sportverslaggeverij is dit gewoon een issue. En ik heb daar toen ook wel over gepost toen dit gebeurde. Want ik hoop wel dat ook zoiets als de VRT... Kijk, iemand schorst natuurlijk, dat is een goede manier om signaal te geven. Maar ik denk ook van wat gebeurt er verder met zo iemand? Maar wat gebeurt er ook op die redacties?
Ja.
Iemand moet ook kunnen repareren, vind ik. Dat heb ik laatst een interview gehad met Domenica Guide, mensenrechtenjuriste en adviseur diversiteit en inclusie. Ook vond ik wel een goede van, mensen moeten het ook kunnen goedmaken, zeg maar. Maar er moet dus ook een cultuuromslag plaatsvinden waarin dat... dat het ook breder op zo'n sportredactie ook wordt besproken. Hoe praten, wat voor grappen maken wij eigenlijk over de mensen waarover wij verslag over doen? Want dit is, het is zoiets naars.
Dat hij kunnen zeggen, betekent natuurlijk dat hij zich veilig genoeg voelde om dat te kunnen zeggen.
Precies.
Dus ja, daar moet eigenlijk die hele redactie moet aan zelfreflectie doen.
Ja, ik heb het zelf ook wel eens meegemaakt, hè, op een sportredactie waar ik een gesprek had ook over meer inclusief verslaggeven. En dat gaat ook inderdaad over de cultuur, hoe ga je met elkaar om? En ik wil natuurlijk, grappen maken, dat is een heel belangrijk onderdeel van werksfeer. En het is ook aftasten van wat kan wel en wat kan niet. Alleen, toen ik bijvoorbeeld opperde of als voorbeeld gaf, ook, nou ja, dan moet je misschien ook als sportredacties nadenken van, hè, maak ik misschien niet ook wel... Hè, of het nou bewust of onbewust is, maar seksistische grappen, ja, dan zie je het ongemakkelijke geschuif af. En dan mag dat nou ook al niet, weet je?
Niks mag, dan weet je niks dat. Niks mag.
Maar nee, niks mag meer. Alles is fout. Nou, misschien sowieso goed om te weten, heeft Domenica ook weer extra benadrukt. Je hebt als werkgever de plicht om te zorgen voor een discriminatievrije werkomgeving.
Ja.
Dus dat betekent ook dat de regels die je in het publieke debat hebt, als het gaat om vrijheid van meningsuiting, dat ligt gewoon op de werkvloer net wat anders. Je kan je ook afvragen in hoeverre je de hele tijd wil discrimineren in de publieke sfeer. Vind ik ook wat van. Maar het mag niet op de werkvloer.
Ja.
Dus daar moet je gewoon op paal en perk aan stellen. En ja, daar maak ik me dan bij dit soort berichtgeving denk ik wel, ja... Wat gebeurt hier verder dan mee binnen een VRT, weet je wel? En ja, wat doet de NOS? Want wat jij ook inderdaad bij dat voorbeeld... Daar horen we helemaal niks meer over. Ja, Sarai, terecht. Zeg daar maar eens wat van.
Gewoon, hè, in al die ellende.
even kijken. Ja, ik wilde er nog even één ingooien. Gewoon ook een heel klein voorbeeldje, maar iets wat toch ook vaker gebeurt... en wat ik gewoon heel heftig vond... dat was ook van de zomer, had je natuurlijk de vreselijke realiteit in Afghanistan, waar de Taliban weer aan het roer is. En heel veel mensen natuurlijk proberen daar weg te komen. Heel veel mensen ook die met allerlei westerse landen daarvan in dienst zijn geweest, dus daar natuurlijk ook gevaar lopen. En toen was er een voorpagina van de Volkskrant. En daar zag je dan als foto... dat was een beeld van allemaal Afghanen in een vliegtuig. Die daar heel dicht op elkaar in een vliegtuig staan. Dus dat beeld zie je met heel veel mensen bij elkaar. Op een van de vredelijkste momenten in hun leven afgebeeld. En dan staat er de kop boven. De vluchtelingenstroom mag Europa dit keer niet bereiken.
Bah.
Ja, ik vind dat gewoon heel heftig. Dat je dan zo'n beeld daarbij plaatst. En dat eigenlijk dus ook... Want, nee, die kop is gewoon dat is een politiek verhaal. En daar plaats je dan zo'n foto bij. En misbruik je eigenlijk, vind ik, de vreselijke realiteit van mensen op een heel heftig moment in hun leven, zet je daaronder. Dus ik wilde dat gewoon er toch nog maar een keer inwerpen. ja, ook daarvan vraag ik me weer af. En de Volkskrant heeft natuurlijk ook wel geschiedenis in ongepaste koppen met foto's. Why? How could this happen?
Ja, nou ja, ik hoor eigenlijk alweer twee thema-uitzendingen die we kunnen maken. Eentje over sportjournalistiek.
Ja, inderdaad.
En eentje over de manier waarop er over vluchtelingen, ja. Nou ja, als dat een term is die we nog willen gebruiken, wordt gesproken. Dus dat zijn wel onderwerpen om nog iets meer in te duiken, denk ik.
Nou, ben helemaal mee eens. Dus lieve luisteraar, in een nieuw seizoen is dit onder andere te verwachten. Ja, misschien ook een mooi bruggetje naar de actualiteit.
Ik wil even heel kort stilstaan bij Prinsjesdag. En ja, ik kan er niks aan doen, maar het AD, ja, ik weet gewoon niet wie daar werkt. Wat daar gebeurt. Of dat ze het erom doen. Want Sylvana, die had heel tof, die had een hoofddoek omgebonden. Hè, want het was natuurlijk met al die hoedjes en zo, dat is een ding, tijdens Prinsjesdag. En zij had haar hoofd gebonden met een doek. En schat, ze is hartstikke moe. Nee, en de kop daarbij, of nee, het onderschrift daarbij was: Sylvana Simons eert haar Antilliaanse roots.
Oh, wauw.
En dan wil ik allereerst even zeggen dat de Antillen niet meer bestaan, lieve journalisten.
Gone.
Ja, maar ja, ik bedoel, ja, de voormalig Nederlandse Antillen waren inderdaad een kolonie van Nederland. Maar Sylvana's roots liggen toch echt in Suriname?
Nee, het is niet grappig, maar het is wel. Dit vind ik echt ook iets dat ik denk, nou kom. Dat zoek je toch even uit, iemand, ergens.
Toch? Ja. Ik denk bijna dat het een grapje is.
Ja, ik vrees van niet, Wans.
Nee, ik ook. Maar dat stemt niet hoopvol.
Nee. Nee, ik wilde er ook nog even één ingooien. Ik heb namelijk ook best wel een paar shout-outs die ik zo nog wil doen. Maar één die gewoon ook wel echt een klassieker was. We hadden het er al over in de teaser die we er eerder uitgooiden. Was een goede spot van Women Inc. Pak hem er even bij. Hadden zij op Insta gezet. Was een lead in NRC. En het was een artikel over dat vrouwen, zwangere vrouwen, veel stress ervaren. En de lead die daarbij stond, of een soort verwijzing naar het stuk op NRC online was, dan lees ik even voor. Een drukke baan en een torenhoge ambitie levert zwangere vrouwen stress op. Kinderarts Yadu zit in zijn ziekenhuis overijverige vrouwen die problemen krijgen tijdens hun zwangerschap. En ook jonge, ambitieuze vaders die worstelen met tijdgebrek. Ja, die post ging bij Women Inc. viral ook. En ik heb hem zelf ook gedeeld op mijn LinkedIn. En daar kreeg hij ook heel veel traffic. Ja, dit vind ik nou, het is ook wel echt zo'n uitstekend voorbeeld gewoon in hoe er echt vooroordelen in, nou, en ook stereotypering. Nou, ik kan eigenlijk van alles erop loslaten. Ja. Gewoon in twee bijvoeglijke naamwoorden zitten.
Ja.
Vreselijk. En het was ook interessant, want omdat ik kon het natuurlijk bij mijn eigen post. Ik heb bij Women Inc. ben ik op een gegeven moment gestopt met alle comments lezen, maar komt bij me op LinkedIn, is natuurlijk weer ander soort type mensen die daarop reageren. Toch ook weer wonderlijk waren natuurlijk heel veel mensen die dat meteen ook zo voelden, maar ook heel veel mensen, nou, het gaat wel heel ver en je moet ook niet op elke slak zout leggen. En,
wel.
Ja, precies.
Wel.
Ja. Juist, elke ongelijkwaardige slak moet heel veel zout gelegd worden. Maar dit laat zeg maar in een notendop nog steeds zien hoe wij toch denken over in dit geval dus werkende zwangere vrouwen in tegenstelling tot hun partners. Waar gewoon toch een heel ander, dat wordt gewoon op een heel andere manier verwoord. En ik dacht, ik pak hem even door ook naar een ander stuk bij NRC, wat in september verscheen, dus een maandje later. Daarvan was de kop, daarvan dacht ik later ook, ja, wel moeilijke kop ook. Fulltime werken en parttime moederen. Waarom doen zo weinig vrouwen dat? Zit ook een soort waardeoordeel meteen al in, hè?
Absoluut.
Dus dat denk ik dan ook al bij zo'n kop vermoeiend, maar oké. Okay. Was verder een goed stuk, naar aanleiding van een promotieonderzoek van een wetenschapspsycholoog, Lianne Aarnsen, over ook dat door de maatschappij, hoe we ook omgaan met fulltime werkende moeders, dat bij hun het schuldgevoel vaak ook veel groter is. En het zit hem in hele kleine dingetjes. Ik heb het ook heel vaak meegemaakt, ook vanuit mijn directe omgeving. Ja, maar kinderen zijn toch liever bij hun moeder. Oh, wat werk je veel. Nou ja, en zo gaat het maar door. Hele subtiele kleine dingetjes, maar ook hoe dingen, hè, de kinderopvang die altijd eerst de moeder belt, of school, of oppassen die toch liever contact hebben met de moeder. Je wordt ook in een bepaalde positie geplaatst. Herken je hem al, Hans?
Een beetje, ja.
Maar waar ik me dan toch ook... Dus het op zich een goed stuk, werden ook interessante dames, vrouwen in geïnterviewd die fulltime werkten. Maar dan komt er dus weer... Als je het hebt, dus ook welke bronnen vraag je dan om te reageren hierop? Ja, met alle respect, ik wil niemand mensen hun brood uit de mond nemen. Maar dat is dan een loopbaancoach voor vrouwen. Nou oké, vooruit. Ik bedoel, hè, dat kan misschien ook wel zinvol zijn. Want je loopbaanpad kan inderdaad anders verlopen als vrouw. Maar die komt dan weer met dat advies van... Ja, maar vrouwen begrijpen de masculine spelregels niet. Ja, ik moet dit stemmetje er even bij doen. Omdat ik gewoon... Dan denk ik, vrouwen... Ja, ik krijg daar dus een hele lange masculine baard van meteen, als ik dat dan lees. Dan denk ik, vrouwen en moeten dat op hun eigen manier toch dat spel meespelen. Dan denk ik echt,
dat moeten we helemaal niet.
Gaat toch weg.
Laat de mannen misschien de vrouwelijke regels, de feminine regels, eens wat beter begrijpen. Als die al bestaan.
Ja, ook dat hele masculine, feminine. Ik snap wel wat mensen daarmee bedoelen, maar vind ik ook alweer complex. Maar
die, dingen die we hebben toegeschreven aan mannen en dingen die we hebben toegeschreven aan vrouwen.
Ja.
Dat is het.
Ja, ik vind dat dan... Ja, en zo iemand heeft best wel een centrale en dus ook bepalende rol in zo'n stuk. Ja. Weet je, en dat vind ik gewoon heel vermoeiend. Omdat ik denk, ja, dan stappen we dus weer in al die frames. En kunnen we daar een keer mee ophouden? It's too, hè, 2021 klopt op de deur.
22.
Inderdaad, 22 klopt het op de deur. Can we move on, please?
Waarvan akte?
Jee, en waarvan aktetje?
Ik heb nog wel één voorbeeld van een podcast die ik heel tof vond om te luisteren. Dat is eigenlijk meteen een luistertip. Maar wel iets waar ik me aan heb geërgerd. En dan geef ik de credits aan onze vriendin Finny Taylor. Die zei dat tegen mij. Ik heb volgens mij de podcast daarna getipt. Dat is de podcast van de EO, Who's Your Daddy?
Oh ja.
Over een 3FM-DJ die onderzoekt waarom de band met zijn vader zo slecht is. En dat is echt een heel mooi, maar ook schokkend verhaal, vind ik. Dus het is heel mooi in elkaar gezet. Ga ze maar door. En dan moet ik erbij zeggen, Joram, zoals hij heet, dat is gewoon een witte jongen. Maar als je dan naar de website van de EO gaat, en je zoekt op Who's Your Daddy podcast, dan zie je daar een foto van een zwarte jongen bij.
Huh?
Ja. En ik vind daar wat van.
Wat vreemd.
Ja. Ja. Ik begrijp überhaupt niet waarom er een foto van de podcastmaker bij staat. Maar om dan weer te vervallen in het frame. Van, ja, ik zal even voorlezen wat er staat. Ik heb er ook een screenshot van gemaakt. Alleen dat kan ik dan niet in de show notes zetten. Maar Who's Your Daddy? Welke invloed heeft een afwezige vader op je leven? EO-presentator Joram Kaat hoopt hier antwoord op te krijgen tijdens zijn zoektocht. En dan het plaatje daarachter is dus een zwarte jongen met een telefoon op, die een beetje moeilijk kijkt.
Ja, nee, maar dit moet je dus weten, vind ik, op een redactie. Want dit is zo'n frame waar heel vaak ingetrapt is, weet je.
Nou, dit is gewoon expres. Dit doe je expres. Want het heeft... Dit doe je gewoon expres.
Maar zo raar ook, omdat je inderdaad gewoon een foto van die jongen erbij, van die presentator erbij kan zetten. Dus het is ook heel... Ja... Heel vreemd.
Ja, nou ja, als we nu een potje kwartet deden en prijzen zouden uitreiken, dan... AD heeft inmiddels een bezemkast vol wasmiddel van ons gekregen. Ja,
precies. Dat is ook niet helemaal eerlijk meer bijna. Dus nee, dan moet je dan een keer iets ergens anders heen. Nee, dan zou dit een goede kanshebber zijn. Ja.
Zo, absoluut.
Ja.
Nee, ja, ik denk dat omdat we anders wel heel lang in mineursfeer blijven, het goed is om eventjes naar wat opstekers te gaan.
Ja, nee, ik wilde beginnen. Ja, ik vond dat gewoon zo'n fijn stuk. Stuk van Saada Noorhuizen, hoofdredacteur natuurlijk van One World. Maar schrijft natuurlijk ook af en toe columns. En de kop daarvan is: laat mij een middelmatige migrant zijn. Dat is natuurlijk ook haar Twitternaam, Mediocre Migrant. En dat heeft ze gewoon op een hele mooie manier, zet ze gewoon uiteen hoe we hier toch altijd ook weer van mensen verwachten die niet, laten we zeggen, oorspronkelijke Nederlanders zijn, dat ze op een soort beste gedrag zijn. We zijn altijd dol op, hè, Je bent pas een, we vinden mensen een echte Nederlander als ze succesvol zijn. Die dankbaarheid die je altijd moet hebben, als je dan kritiek levert, dan ben je niet dankbaar genoeg. Ja, we moeten daar gewoon echt van af, weet je. Want het is ook, dus daarom, ik vond dat gewoon een heel goed stuk, fijne column, over de acceptatie. Waarom moet iedereen, als die niet oorspronkelijk Nederlands is, altijd maar uitblinken en dan pas als Nederlander gezien worden?
Laten we dit artikel ook in de show notes plaatsen.
Yes. Had jij ook nog opstekers?
Ja, ik heb het niet meer terug kunnen halen omdat het op haar stories geplaatst is. Sowieso, nou ja, shout-out natuurlijk naar Natasha Gibbs, de presentator van de Nieuws BV op Radio 1. Die had een story waarin ze zei, waarin iemand tegen haar had gezegd van, goh, sinds dat jij het programma presenteert, zijn er wel heel veel onderwerpen over de eilanden. En toen zei zij, dat klopt. En dat was het.
Ja, wat goed.
Ja. Heerlijke clapback van Natasha Gibbs. Ja, want dat is toch Nederland? Dus wat bedoel je? Wat is je punt? Maar dat geeft eigenlijk al meteen weer aan dat mensen vinden dat je het dus niet mag hebben over onderwerpen die, nou ja, misschien iets verder van hun afstaan. Maar die staan alleen maar verder van ze af, omdat ze er nooit wat over horen. En het staat zeer zeker niet ver af van Natasha. Dus ja, ik vond dat gewoon heel grappig. En ik wil ook nog eventjes een wijzen op de nieuwsbrief van Sanne Breimer. Dat is een journalist en een oud collega van mij. Die zich heel erg bezighoudt met inclusieve journalistiek. En ook vooral witte journalisten wil laten reflecteren op zichzelf. En racisme wil ontmantelen. Binnen de media. En dus heel kritische posts op haar Instagram post en op haar Twitter. Maar dus ook een nieuwsbrief schrijft die er elke week uitgaat. Ik denk dat we ook een linkje naar haar nieuwsbrief, waar je je op kan inschrijven, in de show notes moeten posten. En Sanne die had laatst bijvoorbeeld een heel interessante post of heel interessante stories over parachute journalism. Ik weet niet of je daar wel eens van hebt gehoord.
Nee.
Dat is dat journalisten worden ingevlogen in een land als er iets aan de hand is. En dat zijn er journalisten die er eigenlijk niks van weten. Ja. Die zijn daar een paar dagen en dan gaan ze weer weg. En als dat de personen zijn die de berichtgeving doen, ja, dan kan je er eigenlijk zeker van zijn dat het dus niet de juiste berichtgeving is. Of niet, dat je niet het volledige verhaal hoort. En zij had het daar heel erg over. Van, er zijn genoeg journalisten ter plekke die je zou kunnen vragen om dat te doen. Waarom moet er dan weer iemand uit, nou ja, tussen aanhalingstekens, het Westen komen, vaak wit, die daar 5 dagen is en allemaal dingen, allemaal reportages gaat maken, terwijl er echt genoeg mensen zijn hier die, ja, die dat wel kunnen. Over Afghanistan heeft ze dat ook gezegd. En over Bali. Want daar doen ze dat ook.
Nou, ja, we hebben het hier volgens mij ook, sorry, ik schiet me te binnen met Roesbe Kaboli over gehad. Ook een goede aflevering misschien, als je hem nog niet gehoord hebt, om terug te luisteren. Ook inderdaad over dat Nederlandse sausje wat er dan bijvoorbeeld overheen moet. En daarom wordt er dan toch een Nederlandse verslaggever even heen en weer gevlogen.
Ja, nee, dus dat zijn even 2 opstekers die ik nog had.
Oh ja, misschien, ik had nog, ik wilde er ook nog 2... 2 ingooien. Eentje, dat vond ik was een goed stuk in de Groene Amsterdammer van Mira Fetichou. De Vin van de Haai. Dat gaat over arbeidsmigranten in Den Haag. Veel van Bulgaarse, Roemeense, Poolse afkomst. Ook Zuid-Europees, bijvoorbeeld Griekse afkomst. En zij probeert die wereld een beetje in beeld te brengen. En dat is wel iets, ik was heel blij met dat stuk, omdat het is bijna onzichtbaar. Want het sneeuwt vaak ook in het gesprek over racisme en xenofobie, sneeuwt dit vaak onder. Omdat het, hoewel bijvoorbeeld de Grieken waren hier natuurlijk ook alweer voor de Marokkanen en de Turkse arbeidsmigratie. Maar het zijn ook nieuwe groepen migranten. Mm-hmm. En ik hoop dat de journalistiek hier meer aandacht voor gaat hebben, want daar gebeurt heel veel omheen. En dat zijn echt waardeloze arbeidsomstandigheden en leefomstandigheden waar mensen in zitten. Maar het is zo onzichtbaar, er zijn ook weinig cijfers over, omdat officieel vanwege de EU hoeft er ook, mensen hoeven zich niet te registreren, noem het allemaal maar op. Dus dat zijn dingen die heel erg makkelijk aan ons voorbij trekken. En zij heeft echt een poging gedaan om hier iets van een inkijk te geven in hoe mensen werken en leven. Dus dat is wel een goed stuk om te lezen. Nou, en ik wil ook, want we hebben het daar natuurlijk nog helemaal niet over gehad, maar ik denk wel dat het goed is om daar misschien ook nog wel een aparte aflevering over te maken in een nieuw seizoen, over het toeslagenschandaal gehad en alle mediaberichtgeving daaromheen.
Oh, ja.
Vreselijk. Het is natuurlijk sowieso een van de meest, ja, gewoon een vreselijke gebeurtenis ook in de recente geschiedenis die mensen hun levens echt verwoest heeft. En daar is wel recentelijk nu een hele sterke documentaire over gemaakt. Ja, het is echt een thriller om te kijken. Waar gebeurde thriller? Maar het geeft wel goed inzicht. Het is mooi, goed gemaakt ook. Dat is Alleen tegen de staat. Een documentaire waarin 5 moeders in dit geval worden geïnterviewd en vertellen vanaf het moment dat dat hele proces begint, van dat ze, hoe hun leven was voor het toeslagenschandaal en daarna. Van 2 Doc is dat. Gewoon nog terug te kijken. Het is een het is ontluisterend. Je weet het allemaal al. Ik zeg ook bewust trouwens voor de mensen die zegt, hey, ze zegt toeslagenschandaal. Omdat het is geen affaire. Het is een schandaal. En op het moment dat je affaire noemt, dat is ook met taalgebruik, dan blijft het nog iets, alsof het iets is wat nog, het klinkt veel zachter. En het is natuurlijk gewoon een grof schandaal. Ja. Dus vandaar toeslagenschandaal. Dus die wilde ik ook nog meegeven om te kijken. Maar misschien ook nog wel een goede once, wat denk jij? Om te kijken of we daar ook nog een hele uitzending aan kunnen wijden. Want daar zoveel omheen gebeurt, ook in verslaglegging.
Ja. Vooral de bekende olifant in de kamer. De afkomst van de slachtoffers.
Dus, no! Yep.
Nee, dus dat, zoals je kan horen, hebben we genoeg ideeën voor het nieuwe seizoen. Wanneer dat er precies van gaat komen, dat zal zijn als de kleine dame op mijn schoot iets zelfstandiger is, denk ik. Maar het is niet zo dat we nu weer een jaar ertussen uitgaan, hè?
Nee. Er komt zeker dit jaar ook nog wel een en ander. En we houden jullie natuurlijk verder ook op de hoogte van het nieuwe seizoen. Dus Bontewas is back. No worries. Mediamissers en opstekers kunnen ook gewoon zeker aan ons getweet worden, gemaild. Whatever. Vind ons op de socials ook. Wansie vooral op Insta, mij vooral op LinkedIn. Laat ons weten als je dingen ziet. We nemen ze graag mee.
Dus, dit was een extra lange nazomer Bontewas podcast.
Abonneer je op onze podcast via Spotify, Apple Podcasts of een andere podcast app. En laat ook een recensie achter. Dat maakt het voor anderen makkelijker om Bontewas podcast te vinden.
Nou, zoals Zoe net al zei, heb je ook voorbeelden van missers of opstekers in de media? Of wil je meer weten over Bontewas podcast? Ga dan naar www.nieuwwij.nl en volg ons op Twitter via @bontewaspodcast.
En word vriend van onze podcast door eenmalig of vaker te doneren via www.vriendvandeshow.nl/bontewaspodcast.